Vanavond begin ik te lezen Zacharia 14, waar staat: Ziet, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden, en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te diendagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft derzelfde naar het zuiden. Dan zult gelieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. En het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis, maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn, en het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn, en de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af tot aan de poort, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van de toren van Hananeel tot aan des konings wijnbakken toe. En zij zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. Zover. In het algemeen dan, ook hier een profetie over de toekomstige zegeningen die Jeruzalem zullen ten deel vallen. En dat kwamen we natuurlijk al tegen, in elk geval in hoofdstuk 12 en in hoofdstuk 13. Al moet gezegd worden dat in beide hoofdstukken natuurlijk dikwijls ook het slechte nieuws vermeld wordt. Namelijk niet alleen dat deze zegeningen inderdaad tot Jeruzalem zullen komen, maar ook op welke wijze. En dan wordt zonder meer gesproken over een oordeel wat eerst zal komen over het ongelovige volk en daarmee ook over de stad als zodanig. Eigenlijk is zo dat op andere plaatsen daar veel uitgebreider over wordt gesproken. Maar hier vinden we beide. Mag dan zo zijn dat die hoofdstukken uiteindelijk spreken over het toekomstig herstel van met name Jeruzalem. Het neemt niet weg dat voordat het zover is, eerst een oordeel zal komen over het ongelovige Jeruzalem zoals we dat tot in onze dagen kennen. Een en ander wordt trouwens rechtstreeks in verband gebracht natuurlijk met de verschijning van de Heer zelf. In hoofdstuk 12, in hoofdstuk 13, maar ook in hoofdstuk 14. En eigenlijk is die hoofdstukkenindeling wat ongelukkig, denk ik altijd. Niet dat het niet goed is, maar het is net of het dan over een ander thema gaat. En dat is bepaald niet zo. Want in Zacharia 12 wordt al gesproken over dat Jeruzalem nog zal blijven in haar plaats, te Jeruzalem. De Heer zal Jeruzalem behouden, hij zal de inwoners van Jeruzalem beschutten, respectievelijk vers 6 en vers 8 enzovoorts. En dat is precies wat we in al deze hoofdstukken tegenkomen. Ook wordt in deze hoofdstukken steeds opnieuw gesproken over wat wij gemakshalve altijd noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat was in ieder geval al zo in Zacharia 12 vers 10. Waar staat: doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En die geest wordt uiteraard gegeven aan degene die geloven in de Heer Jezus, dat is waar het om gaat. Dat is zo sinds de Pinksterdag van Handelingen 2 in elk geval. En dat is zo in onze dagen en dat zal ook dan zo zijn. Echter, waar het hier rechtstreeks in verband wordt gebracht met Jeruzalem, gaat het kennelijk om de bekering van de inwoners van Jeruzalem. Of wat er van over is. Maar dat is natuurlijk hetzelfde, inwoners van Jeruzalem. En op grond van dat men de naam des Heeren aanroept, zal men inderdaad deze geest ontvangen. Dat wordt herhaald in hoofdstuk 13, in elk geval reeds in vers 1. Als daar staat, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. En daar gaat het uiteraard eveneens over de Heilige Geest. Want deze fontein van water is een beeld van de Heilige Geest, die in die dagen nog niet was, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar dan citeer ik ineens natuurlijk uit het Johannesevangelie, hè, waar de Heer spreekt over die wateren, dorstigen die tot de wateren zouden komen. Er staat erbij, dit zeide hij van de geest, maar de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Inmiddels is die geest en die fontein van water, van levend water, beschikbaar voor ons in onze dagen, voor Jeruzalem en haar inwoners straks in de toekomst. Wel beschikbaar is het nu reeds, maar men zal het pas in de toekomst ontvangen op grond van een bekering. En hetzelfde wordt natuurlijk in hoofdstuk 14 opnieuw gezegd, met name in vers 8. Waar staat ook, zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee, de helft van die naar de Achterste Zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn. En ik moet er natuurlijk bij zeggen dat hier in vers 8 van Zacharië 14 wel erg nadrukkelijk blijkt dat het ook inderdaad om letterlijk water gaat, wat zou stromen vanuit Jeruzalem. Het zou ontspringen, ongetwijfeld in de buurt van de Tempelplein, Berg Moria of hoe het maar heten mag. Daar waren van oudsher al bronnen, dat is in wezen nog zo. Maar in de toekomst zal daar ook letterlijk die rivier zijn, waarover bijvoorbeeld ook Openbaring spreekt en waarover Zacharia spreekt enzovoorts. Oh nee, Zacharia zeg ik, natuurlijk Zacharia. Maar ook bedoel te zeggen ook Openbaring en Ezechiël, de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Maar neem niet weg dat, hoewel die dingen ongetwijfeld letterlijk zullen plaatsvinden, ze in de eerste plaats ook overdrachtelijk bedoeld zijn. Het gaat immers om de uitstorting van de geest, om eeuwig leven. En het wordt ook uitgedrukt inderdaad in een rivier waarvan wij zo dikwijls zingen, maar die echt in de Bijbel voorkomt. Een letterlijke rivier die in Jeruzalem zal ontspringen en waarvan de wateren zomers en winters zullen zijn, staat hier in 14 vers 8, waarbij dat uiteraard de uitdrukking is van eeuwig leven. De rivier heeft namelijk altijd water, deze, ongeacht de seizoenen. En dat is een beeld inderdaad van eeuwig leven. Het water des levens waarvan wij bij gelegenheid zingen enzovoort. Dat is allemaal aan die profetieën ontleend. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de geestelijke betekenis daarvan. Dat inderdaad voor de inwoners van Jeruzalem zelf die geest het nieuwe leven beschikbaar zal zijn. Maar vanuit Jeruzalem zal het inderdaad gebracht worden over heel de wereld. Dat is het idee ook, hè, waar ik nou meteen op vers 8 inga van Zacharië 14. Er is de gedachte daar letterlijk dat het naar alle zijden stroomt. Naar de zee ten oosten en de zee ten westen. De Oostzee is gewoon trouwens niet de Oostzee zoals wij hem op de kaart kennen, want het ligt ergens bij Scandinavië. Maar de Oostzee is gewoon de Dode Zee. En de Achterste Zee is de Middellandse Zee. De afstand daartussen is weliswaar niet groot, maar de gedachte die erachter steekt is dat dit levende water in zijn overdrachtelijke en dus hoogste betekenis inderdaad naar beide richtingen of naar alle richtingen zal stromen, over alle volkeren tot aan de einden der aarde. En dus tot aan de zee aan toe is dan de gedachte. Het blijft dus typologie. Het zal letterlijk gebeuren. Ik moet er ook meteen bij zeggen dat niet noodzakelijk alle dingen die hier genoemd worden ook daadwerkelijk vervuld zullen worden rond het einde van de 70ste week van Daniël, of binnen de jaren die daar betrekkelijk direct op volgen. Want de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat gesproken wordt over, in ieder geval wat wij noemen, de wederkomst van Christus. Maar de resultaten daarvan, die strekken zich uit tot in de eeuwigheid aan toe. En in ieder geval dwars door de 1000 jaren heen en tot voorbij de jongste dag dus uiteindelijk. Zodat we niet meteen zouden zeggen dat deze dingen ook letterlijk allemaal zullen gebeuren meteen na het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat is niet zo. Sterker nog, eigenlijk spreken de profetieën in het algemeen niet eens over de wederkomst van Christus, maar gewoon over de komst van Christus. En dikwijls wordt in één adem gesproken over zijn opstanding en vervolgens zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar valt onze bedeling in en daar vallen de 1000 jaren in. En wat wij de wederkomst van Christus noemen valt daar ook in. Het wordt als één geheel beschouwd. En in het licht van de eeuwigheid is het ook maar een klein stukje, hè? Die 3000 jaar. Zo is het nou eenmaal, dus we zouden niet al te voorbarig zijn. Maar laat ik de draad proberen op te nemen aan het eind van hoofdstuk 13, want daar zijn we vorige keer gebleven. Aan het einde van hoofdstuk 13 wordt gesproken over het deel, het derde heet het, het deel van Israël, wat gelouterd, beproefd zou worden enzovoorts. Het deel wat de naam des Heren zou aanroepen, het zal mijn naam aanroepen. En dan staat er in vers 9, ik zal het verhoren en ik zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heer is mijn God, hetgeen natuurlijk toch een letterlijke verwijzing is naar de uitspraken van Hosea. En ik mis altijd in dit vers, of bij dit vers, de verwijzingen naar de profetie van Hosea. Maar daar zouden we juist in de eerste plaats aan denken. Lo Ami, niet Gods volk, zou Ami, namelijk Gods volk worden volgens Hosea 1 en 2. Want dat is waar het over gaat en ook Hosea spreekt daar uiteindelijk over. Ook over het uiteindelijke herstel van Israël in de dagen van de wederkomst. Maar staat hier bij elkaar, het zal mijn naam aanroepen en op die grond en sindsdien zal het zijn mijn volk. En zal dat volk zeggen, Jehovah is mijn God. Dat aanroepen van de naam des Heeren, ik geloof dat we een van de vorige keren er ook al bij stil hebben gestaan, naar aanleiding van Joël 2. Want daar, aan het einde van Joël 2, wordt gesproken over dezezelfde gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus wordt daar gesproken over, nu weet ik het niet meer zeker, er wordt daar gesproken over, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. We hebben het dus aangehaald naar aanleiding van Zacharia 12 vers 10... in elk geval. Maar heel die profetie, met name Zacharia 2, spreekt zo letterlijk mogelijk over de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Gebeurtenissen die leiden weliswaar tot de verwoesting van Jeruzalem, maar tegelijkertijd leiden ze tot het aanroepen van de naam des Heren door wat wij dan noemen het gelovig overblijfsel uit Israël of uit Jeruzalem, want daar gaat het om. En niet eens zozeer het gelovig overblijfsel van het volk. Ik moet eigenlijk met grote nadruk zeggen dat het kennelijk gaat om een officiële gebeurtenis waarbij de regering van het volk de naam des Heren aanroept. Dat staat er weliswaar niet zo expliciet bij, maar dat moet de gedachte zijn. Want waar het om gaat in die dagen in elk geval, is dat volkeren zouden worden discipelen van de Heer Jezus. En dus volkeren zich zouden onderwerpen aan hem als de koning en als de koning der koningen. En dat kan alleen wanneer inderdaad van regeringswegen de naam des Heren wordt aangeroepen. Dat kan ook moeilijk anders. Ik vrees namelijk, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar ik vrees dat dat overblijfsel van die dagen kleiner zal blijken te zijn, het overblijfsel uit Jeruzalem, kleiner zal blijken te zijn dan bijvoorbeeld het aantal gelovige Joden in onze tegenwoordige tijd. Dat zijn de verhoudingsgewijs wel ook weliswaar niet zoveel. Maar ik neem aan dat als sprake is van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem in die dagen, dat dat bij lange na niet zo groot is als het aantal gelovige Joden dat in onze dagen deel uitmaakt van de gemeente. Nogmaals, dat is ook weliswaar niet groot, maar ik verwacht hooguit enige honderden in die dagen aan het eind van de 70ste week. Nou, vooruit enige duizenden dan, maar er zijn meer dan enige duizenden uit de Joden die vandaag christenen zijn. Dat is nu eenmaal zo. Het is maar een klein overblijfsel en vergelijk het nou eens met Handelingen 2. Er waren 3000 die tot geloof kwamen. Wel, hoeveel zullen er gelovig overblijven uit de grote verdrukking? Uit het tegenwoordige Jeruzalem dus. 3000? Je moet bedenken dat de eerste opname van de gemeente plaatsvindt. Er zijn in ieder geval alle gelovigen weg. dan moet het op voorhand nog beginnen. Dan moet men van voren af aan het evangelie prediken. Daar zal het ertoe leiden dat 7 jaar later er 3000 zijn. En ik zeg het nog verkeerd. Goed, dan zal ik het verder vertellen. De gedachte is, maar nou hou je er nog minder over. De gedachte is namelijk dat in de eerste helft van de 70ste week van Daniël het evangelie gepredikt wordt door de 2 getuigen in de straten van Jeruzalem. Die prediken uiteraard dat men zou geloven in de Heer Jezus Christus. Maar wat de praktische kant van het verhaal betreft, prediken zij ongetwijfeld dat men zo snel mogelijk het land en de stad zou verlaten. U weet wel, de vrouw vlucht in de woestijn. Gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël, terwijl er gepredikt wordt. Onder het motto van Lucas 21, en van de Heer Jezus zelf dus, die uiteindelijk zei, maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van de Heer legers omsingeld wordt, of zullen we zeggen, wanneer gij zult zien, Matthäus 24, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dat was dan, enzovoort. Dan moet men zo snel mogelijk het land uit. Je mag dus aannemen dat er geen of nauwelijks 1 gelovige zal zijn, want met zekerheid kan ik die dingen niet zeggen, die inderdaad in Jeruzalem zal zijn in de tweede helft, dus bij de aanvang van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Als immers gelovigen zijn, verlaten ze toch de stad. Maar in die tweede helft, wie zou in Jeruzalem prediken? Zodat je dan maar 3,5 jaar overhoudt, zonder een officiële prediking, die dan moet leiden tot het aanroepen van de naam des Heren. Wel, hoeveel zullen dat doen? Ik zou het een wonder vinden als er 3000 waren, maar als 3000 genoeg is om te verklaren dat daarmee officieel het Joodse volk tot geloof is gekomen, waarom was 3000 dan niet genoeg in de dagen van Handelingen? Bovendien, in de dagen die daarop volgen, kwamen er nog vele meer tot geloof. En ik neem aan dat er nog een paar duizend bij kwamen, de dagen die volgden, in Handelingen. De Heer deed dagelijks toe aan de gemeente die zalig werd, enzovoorts. Was dat dan niet het Joodse volk en waarom dan niet? Nou, mijn antwoord op die vraag is simpelweg dat weliswaar Joden tot geloof kwamen, maar niet de regering. Niet de officiële volksvertegenwoordiging dus. En dus niet het volk. Ja, nou zit ik met mijn gedachten ineens bij Efraïm. Maar goed, dat haal ik niet rechtstreeks uit de Bijbel, dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar daar kwam de koning tot geloof. Of zullen we een Bijbels voorbeeld nemen? Het type ervan. Nineveh. Er werd gepredikt in Nineveh. Jona dacht dat 3 dagen zou kosten om het te doen, maar het was niet nodig. Op de eerste dag reeds kwam de koning van Nineveh tot geloof. En dat was voldoende. Dat wil zeggen, er werd meteen bepaald dat inderdaad Nineveh niet verwoest zou worden. Want het volk kwam tot bekering. De koning kwam tot bekering namelijk. En hij droeg dat over aan zijn onderdanen, verplicht, en legde hij dat op. En daarmee werd heel de bevolking van Nineveh onderworpen aan Jehovah. Het zal niet lang geduurd hebben, daar gaat het niet om, maar wel langer dan 40 dagen in elk geval. Maar goed, die geschiedenis ga ik nog verder niet uitleggen. Maar waar het om ging, daar, is dat de koning tot geloof kwam. En dat was hoe Nineveh gered werd. En in de dagen van Handelingen vinden wij dat de officiële Joodse regering in ieder geval tot 3 keer toe officieel de Heer Jezus verwierp. Onder leiding van de hoogste Joodse gezagdrager, namelijk de hoge priester. Eenmaal de Heer Jezus werd verworpen, eenmaal in verband met Petrus en Johannes en minstens 1 keer met Paulus. In Jeruzalem allemaal. Dus het volk kwam niet tot geloof. En waar het om gaat, straks in de toekomst, is dat kennelijk officieel van regeringswegen de naam des Heren wordt aangeroepen. Dat is waar het over gaat. En als de Joodse regering tot geloof komt, wordt daarmee geacht het Joodse volk tot geloof gekomen te zijn, want zij zijn de officiële vertegenwoordiging van het volk. En als u zegt, ja, maar dat is toch maar een minderheid, dan zeg ik, ja, wat maakt dat uit? Dat betekent gewoon dat al die andere Joden die niet tot geloof komen, vanaf dat moment niet meer gerekend worden door het Joodse volk. Misschien was dat daarvoor ook al niet het geval. Dat doet er niet toe, maar die horen daar dan dus niet bij. En dat is maar waar het om gaat. Al is het dan een minderheid, niettemin, het is officieel het volk en daar gaat het maar om. Dan moet ik even oppassen dat ik me niet verspreek. Het is dezelfde regering, maar of die uit dezelfde mensen bestaat, dat is maar zeer de vraag. Ja, maar het is altijd dezelfde regering. Want als je me nu zou vragen, dat is dus dezelfde regering als die in de tijd de Heer Jezus verwierp. Zeg ik, ja, dat is dezelfde regering. De Joodse regering namelijk. En wie daarvan deel uitmaakt, ja, dat is een ander verhaal. Het gaat niet om de figuren in kwestie. Het gaat om de positie die ze innemen. Nou goed. Dus ik geloof dat inderdaad het volk als zodanig, officieel, en dus moet het de regering zijn, de naam des Heren aanroept. En vanaf dat moment zegt de Heer, het is mijn volk. Ja, wie er dan toe hoort, dat is het andere verhaal weer. Maar officieel wordt dan het Joodse volk, wie het ook is, maar officieel wordt dan het Joodse volk Ami. En andersom, het volk zal zeggen, de Heer is mijn God. Dat is maar waar het om gaat, dat is een officiële gebeurtenis. Nou. Daarover spreekt dus ook Zacharië 14 vervolgens weer. Ja, het was Joël 2 natuurlijk, hè, waar het stond, want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En hier staat hetzelfde. Het zal mijn naam aanroepen. Een derde deel. Van het volk in elk geval. Hoeveel dat is, weet ik niet, dus daar gaat het toch verder niet meer op in. Maar het is het deel van het volk wat mijn naam zal aanroepen. En dat zal gelouterd beproefd worden, hoe het maar heten mag. En daarvan staat, ik zal het verhoren en ik zal zeggen, het is mijn volk. En Joël 2, de laatste verse, zegt, het zal de naam des Heren aanroepen. En dus zal het te Jeruzalem ontkoming wezen voor de overgeblevenen. En onder het overblijfsel gaat het hier. Het overblijfsel wordt trouwens meteen genoemd 2 versen verder. Dus je zou deze schriftplaatsen echt naast elkaar moeten leggen. Ze spreken ook over volstrekt hetzelfde tijdstip. Nou, dan staat er in 14 vers 1. Ziet, de dag komt den Heere. Wat het uitdrukking ook betekenen mag. Ik houd het erop dat het een synoniem is voor de uitdrukking de dag des Heere. Het is een andere naamvalsvorm, het maakt me niet uit of het nou de dag des Heren is, of de dag voor de Heren, of de dag vanwege de Heren. Dus mijn vraag blijft het gewoon de dag des Heren. En die dag des Heren wordt trouwens onder vele verschillende uitdrukkingen genoemd. Ik heb geen complete lijst bij me, door een misverstand. Maar hij wordt genoemd de dag der verbolgenheid des Heren, de dag van de toren des Heren. Dag van de wraken des Heren. Maar ook kortheidshalve heet het gewoon dag des Heren. En soms wordt de naam Heer ook weggelaten. Heet het gewoon dag des toorns. Of dag der wraak. Of dag der benauwdheid. Maar soms staat de naam Heren erbij. En soms staat er alleen maar dag des Heren. Dat komt vele malen voor in de schrift. En dit hoofdstuk, deze profetie, 2 keer. Namelijk hier in vers 1. En daarna vind ik een gelijksoortige uitdrukking in vers 7. Een dag die de Heere bekend zal zijn. Dus mij vraagt, is het gewoon de dag des Heeren waarover gesproken wordt? Dat hoeft niet noodzakelijk, maar er verandert toch niks mee. Want wat daar beschreven wordt in vers 7 maakt wel degelijk deel uit, minstens, van de dag des Heeren. En daar gaat het maar om. Ziet, de dag des Heeren komt. Zo lees ik in elk geval vers 1. Het kan trouwens niet missen, want de dag des Heren zou aanbreken volgens Joël 2. Na de verduistering van zon, maan en sterren. En de verduistering van zon, maan en sterren zou plaatsvinden volgens Matteüs 24. Terstond na de verdrukking van die dagen. En die schriftplaatsen moet je uitdrukkelijk naast elkaar houden, want daarin wordt dus de volgorde bepaald. Dat gebeurt niet zo vaak in de profetieën. Meestal vind je de volgorde pas door vergelijking van de profetieën. En in dit geval dus ook. Want in Matthäus 24 staat... Terstond na de verdrukking van die dagen... En zelfs die uitdrukking die dagen heeft een betekenis... Want het wil zeggen... Terstond na de verdrukking van de 1260 dagen... Of met de term van Matthäus 24 zelf... Terstond na de verdrukking van die verkorte dagen. Want de verdrukking zelf zal veel langer duren dan 1260 dagen. Zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël... Maar de tweede helft van de 70ste week van Daniël... en dus de verdrukking van 1260 dagen... dat was de verdrukking over uw volk namelijk... of en uw heilige stad, volgens Daniël 9, vers 24. Dat is een heel elementaire ding, hoor. En ik zeg ze met zo'n grote nadruk... juist omdat ze niet algemeen bekend zijn. Maar dat zou men zich realiseren. In Daniël 9 wordt de tijdrekening gegeven... En er wordt gezegd dat het een tijdrekening is, niet over de volkeren, niet over de gemeente, maar exclusief en dus uitsluitend over het Joodse volk en meer specifiek de Joodse stad. En dus wordt het de Joodse natie, de staat, de Joodse staat als zodanig, uw volk en uw heilige stad. En daarover wordt de tijd gemeten. En dat dan dus... de grote verdrukking niet langer duurt dan tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat is duidelijk. Dat die bovendien pas begint halverwege de 70ste week van Daniël is ook duidelijk. Dus duurt die grote verdrukking slechts 1260 dagen. Maar dat is dan de verdrukking in relatie tot de heilige stad, zoals die daar genoemd wordt, Jeruzalem. Maar het zegt niks over hoe lang de verdrukking als zodanig duurt. Want die zou volgens het eerste vers van Daniël 12 komen over alle volkeren. En dat is ook wat de Heer min of meer aanhaalt in Matthäus 24. En daar wordt dus gezegd in Matthäus 24... dat de verdrukking als zodanig begint bij het oprichten van de gruwel der verwoesting... waarvan Daniël sprak, dat is dan in het midden van de 70ste week van Daniël. Maar dan staat er, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar er staat wel deel, het is grote verdrukking, die komen zal over heel de wereld. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. En uit hetzelfde hoofdstuk blijkt enige verzen verder, de uitverkorenen, dat de term is daar toegepast op Israël. Een gelovig Israël. Dan betekent het dus dat de dagen van die verdrukking voor Israël inderdaad niet meer zijn dan 1260. In overeenstemming met wat daarvan al stond in Daniël onder andere. Daniël 7, Daniël 9, Daniël 12 eigenlijk ook. Hoewel die iets moeilijker is. Maar voor de overige volkeren moet het dan eigenlijk nog beginnen. Daar komt het op neer. En dus... Terstond na de verdrukking van die verkorte dagen, die verminderde dagen, terstond na de verdrukking van 1260 dagen over Jeruzalem dus, zal de zon verduisterd worden, zal de maan een schijnsel niet geven, zullen sterren van de hemel vallen en dan zal de Heer verschijnen, staat er. En de volgende gedachte is dan dat de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Joël 2. En dan heb je de volgorde. De dag des Heren begint dus gewoon aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus bij de verschijning van de Heer in heerlijkheid op de Olijfberg. En daarover spreekt Zacharia 14 hier. Zijn verschijning op de Olijfberg. Dat is het einde van de 70ste week. Dat klopt, want Jeruzalem wordt op dat tijdstip verwoest. Dan komt het inderdaad overeen met Joël 2... Waar dat staat, hè? Zon en maan, sterren verduisterd en dan komt de dag des Heren. Want Joël, in het bijzonder Joël 2, spreekt uitgebreid over de verwoesting van Jeruzalem in het einde van de 70ste week van Daniël. Dat kan niet missen. Nou goed, dus de verwoesting van Jeruzalem, zoals ook hier vermeld in Zacharië 1 en 2... Dat is dus tegen het eind van de 70ste week van Daniël. En prompt vinden we dan ook de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zoals hier vermeld in Zacharië 14 vers 4. Maar zoals we dat dan weer tegenkomen in Matthäus 24. Dus je zou Matthäus 24 en Joël 2 in de eerste plaats naast elkaar leggen. Dan krijg je een aardig schema waarin ook de overgang van de verdrukking naar de zegeningen... duidelijk wordt aangegeven en Zacharia 14 past daar dan perfect overeen. Die heb ik toch, hè? Ja, ik doe het uit het hoofd. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet doen. Ik kan ze wel weer gaan lezen, maar ik geloof dat we het al gelezen hebben, niet zo lang geleden. Dus dat moet eigenlijk gewoon in het hoofd zitten. Dus Zacharia 14 past daar precies op. In de eerste plaats, als we al spreken over Joël 2 en Matthäus 24, dan hebben wij de term dag des Heren al in gedachten, want er staat er nou eenmaal in Joël 2, hè. Zon, maan en sterren verduisteren, dan begint de dag des Heren. En hier staat, zie de dag komt den Heren. En waarom zou het dan niet gewoon de dag des Heren zijn waarover gesproken wordt? Zelfs die vreselijke dag des Heren, grote en vreselijke dag des Heren uit Joël 2. En hier staat waarom hij zo groot en vreselijk is. Namelijk, de Heer zal wraak doen over Jeruzalem. De Heer zegt dat hij uw roof zal uitdelen in het midden van Jeruzalem. Want, zegt de Heer, ja, zei iemand het? Oh, ik dacht dat iemand me riep. Vraag. Want, zegt de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen met als resultaat daadwerkelijk de verwoesting van Jeruzalem. Er hoeft ook niet de minste twijfel over te bestaan dat dat gebeurt, omdat dit vers het duidelijk genoeg zegt. En natuurlijk omdat Daniël 9, want daarin wordt gesproken over de 70ste week en in het bijzonder de tweede helft daarvan, omdat Daniël 9 uitdrukkelijk, min of meer twee versen lang, in vers 26 en 27, spreekt over die verwoesting. En in het bijzonder gaat het dan om het laatste deel van vers 26, waar staat dat de stad en het heiligdom verdorven zullen worden en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. In ieder geval, er zal krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen tot het einde toe. Dat was vers 26 ongeveer, van Daniël 9. En dan Daniël 27 brengt het in verband met de 70ste week van Daniël en zegt dat er in de eerste helft van die 70ste week min of meer vrede zal zijn. De term staat er niet, maar ik ontleen hem aan 1 Thessalonicenzen 5. Een verbond, dus, en dus vrede. Maar daarna wordt er gesproken dat in de helft der week, dus dat is in het midden van de 70ste week van Daniël, dat dan een verwoester zal zijn over de gruwelijke vleugel, over dit afgodsbeeld, of hoe het maar heten mag, over de gruwel der verwoesting. En dan wordt er gesproken dat verwoesting zal zijn ook tot de voleinding toe en het is vast besloten, staat. Het is vast besloten. Kan niet missen wat het vers ook betekent, want de vertaling is hier en daar bepaald. De grondtekst moet ik eigenlijk zeggen, is hier en daar bepaald onduidelijk. Maar hoe het ook vertaald moet worden, in ieder geval zegt het vers dat de verwoesting zal zijn tot het einde van de 70 weken van Daniël aan toe. En dus op zijn minst tot het einde van de 70ste week. Nou, dat klopt dus volstrekt. En dat betekent dat we in Zacharia 14 vers 1 en 2 terecht zijn gekomen aan het einde van die 70ste week van Daniël. En dan nog iets. Er staat in Zacharia 14 vers 2. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Met als resultaat de verwoesting van Jeruzalem. En in elk geval zouden we dat niet alleen vergelijken met Joël 2, hetgeen we reeds min of meer gedaan hebben, maar ook met Zacharia 39. Of sorry, ja, ik zeg het weer verkeerd, hè. Die Z en die CH, weet je wel. Ezechiël en Zacharia. Nou goed, Ezechiël 39 bedoel ik uiteraard, hè. Ezechiël 39... Daar worden weliswaar niet alle heidenen genoemd, maar wel een aardige opsomming. Een opsomming die trouwens ontleent is ook aan Ezechiël. Ik moet erover nadenken. Ezechiël 38, want daar vinden we ook zo'n opsomming. En daar blijkt dat de Oost-Europese volkeren daarin in ieder geval een zeer belangrijke, een overheersende rol spelen feitelijk. Maar goed, dat doet verder niet zoveel ter zake. Waar het maar om gaat, is dat nogal wat volkeren zich verenigen in hun strijd tegen de Joodse staat en uiteindelijk de Joodse stad. En voor degene die zegt, het gaat toch niet alleen om Jeruzalem, maar ook om het land als zodanig, dan moet ik u zeggen dat het ongetwijfeld zo is dat uiteindelijk men zich zal terugtrekken in de stad. Vanuit het land dus naar de stad. En de stad is het laatste wat ingenomen of verwoest zal worden van het land. Ik weet zo gauw niet waar die profetie staat, maar ik ken een profetie in die nogal eens misbruikt wordt. Er wordt namelijk gezegd dat de Heer het Joodse volk zal verzamelen naar Jeruzalem. Maar dan staat erbij om hen daar in het oordeel te brengen. En dat is ongetwijfeld wat in die tijd zal gebeuren. Zodat het oordeel komt over Jeruzalem, maar het volk zelf zal verzameld worden. Eerst in Jeruzalem. En ik heb er wat een vreemde verklaring van gehoord. Dan zegt men, nou ja, zie je wel, het is toch de Heer dan die hen nu terugverzamelt. Al komt er dan daarna een oordeel, maar het is de Heer die hen nu terugverzamelt. Dus het is het werk van de Heer. Het herstel van de Joodse staat enzovoorts. Men leest het dan alsof er staat dat de Heer de Joden terugverzamelt uit alle volkeren naar Palestina om hen daar in het oordeel te brengen. Maar dat is niet waar. Er staat, de Heer verzamelt de Joden uit het land. Die al in het land zijn. Die verzamelt hij niet naar het land, maar naar Jeruzalem. Om hen daar in het oordeel te brengen. En vandaar 70 weken over uw volk en uw heilige stad. Over land wordt niet gesproken, want het eindigt gewoon alleen met de stad. En waar de stad verwoest wordt, is dat het einde van de hele Joodse staat. Dat is de algemene gedachte in de profetie. Nou. Goed. Ja, er zijn vele profetieën natuurlijk die over deze gebeurtenissen spreken. Maar dit waren ongetwijfeld de belangrijkste. Matthäus 24, Joel 2 en Ezechiël 39. Omdat daar die gebeurtenissen in een bepaalde rang of volgorde geplaatst worden. Althans in een bepaalde samenhang geplaatst worden. En daardoor zijn die profetieën goed herkenbaar. Nou, hier zegt de Heer dan, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Dat zal de Heer doen dus. Met als resultaat, inderdaad de verwoesting van Jeruzalem. Het was immers vast besloten, die verwoesting van Jeruzalem. Dat staat van Nineveh nooit. In Jona bedoel ik dan. Hè. Het gebeurde ook inderdaad niet. Althans, toen niet. Later overigens toch wel. Maar van Jeruzalem staat uitdrukkelijk, het is vast besloten. Zo staat er in 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is precies hetzelfde. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Het is vast besloten, of zoals hier staat, en de stad zal ingenomen worden. Dat is een definitieve zaak, dat besluit wordt uiteraard niet veranderd. En er staat op nog wat meer plaatsen. Misschien moet ik eens u wat voorhouden uit Zefanja. Een klein profeetje heet zoiets. Maar ik meen dat hij een keer of 5 melding maakt van de dag des Heren. Want hoewel de profetie van Zefanja in het algemeen in het verleden toepassing vond in de verwoesting van Jeruzalem in de tijd door Nebukadnezar, neemt het niet weg dat die vermelding van die dag des Heren dezelfde profetieën ook vooruitschuift naar dagen die ook nu nog toekomst zijn. Naar de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem dus. In elk geval staat er in Zefanja 1 vers 2... Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heer. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En zoals gezegd, niet alleen de mensen, hoewel het daar primair om gaat, maar alle leven zal uit het land verdwijnen of uitgeroeid worden. De eenvoudige gedachte die we ook in Joël 2 tegenkomen is eigenlijk gewoon deze. Dat op het gestelde tijdstip waarop Jeruzalem verwoest wordt en waarop de Heer verschijnt op de Olijfberg en waarbij het overblijfsel vlucht, zoals ik beschreef in Zacharië 14, het land uit, dat bij dezelfde gelegenheid inderdaad alle leven uit het land wordt weggenomen. Van alle mensen, en niet alleen van alle Joden, maar van alle mensen die er zijn, inclusief die heidense legers die daar op dat moment zijn. Of meer specifiek, inclusief die Russische legers. Ze zullen weggedaan worden naar een ver en dor land, staat er in Joël 2. Ik vind het altijd vermakelijk, daarom kan ik het onthouden. Er staat, ze zullen verdwijnen naar een ver en dor land, met de voorkant naar de Oostzee en de achterkant naar de Achterste Zee. Dus dat verre en dorre land is gewoon in Canaan. Hoezo worden ze dan weggevoerd van daar naar een ver en dorre land? Betekent gewoon, ze zullen sterven, daar ter plekke. En zo verdwijnen ze naar een dodenrijk, dat is het dorre land. De term die in de Bijbel wel wat meer gebruikt wordt voor de dood. Tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. Niet in een ver en dor land, omdat het de dood is. Dat is waar het om gaat. Alle leven verdwijnt gewoon uit het land. En in Ezechiël 39 aan de andere kant, daar vinden wij dat na verloop van tijd, daarna, het gelovig overblijfsel terugkeert naar het land. En dan 7 maanden werk heeft om het land te reinigen. En kennelijk ligt het land vol met lijken. Lees het maar na, het is een heel onsmakelijk verhaal, sorry, maar het is zo. Maar het kost nogal wat moeite om het land te reinigen nadat maandenlang, minstens dus, maandenlang dat land bezaaid heeft gelegen met lijken. Dat is waar het over gaat. Ja, het kan toch niet helpen. Staat er nog eenmaal. En dat is ook wat hier dus staat, hè? Dat klopt precies met Zefanja, ik zal wegrapen, alles. Waaruit we weer blijkt dat als je deze profetie letterlijk toepast, dan ben je niet klaar als je hem toepast op de dagen van Nebukadnezar. Want toen is wel degelijk leven in het land overgebleven en de dieren is geen haar gekrenkt. Maar hier gaat het om het verdrijven van alle leven uit het land. En dat zal in de toekomst kennelijk gebeuren. Hoe weet ik ook niet. En er staat dan ook in Zefanja 1 vers 4. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Wie het ook zijn. Tegen allen. En er wordt gesproken over een afgoderij. En dan kom ik de term tegen. Wat zei ik 5 keer? Nee, veel vaker. Ik kom de term namelijk tegen in vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren, want de dag des Heren is nabij. Daar heb je hem. De dag des Heren is nabij. Dat betekent gewoon de dag des Heren breekt aan. Hè? Dat is wat het betekent. Is nabij wil zeggen is hier. Het is namelijk niet ver maar nabij. Het is niet daar maar hier. De dag des Heren is hier. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid en heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Daar heb je nog zo'n term. Maar het is gewoon de dag des Heren natuurlijk. De dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding, wat het ook betekenen mag, want daar gaat het nou verder niet om. De Heer zal bezoeking doen en hij zal hen in het oordeel brengen. Daarna in vers 14, de grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende, wat dacht u van, zal een haastig verderf hen overkomen? Slaat hierop, uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar dat gaat over deze gebeurtenissen. Wanneer de dag des Heren aanbreekt, aan het einde van de 70ste week. De dag des Heren is nabij een zeer haastende. De stem van de dag des Heren, er zal namelijk geluid klinken. Hij zal spreken namelijk tot hen in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Psalm 2. Waarna diezelfde dag des Heren in vers 15 heet, de dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Weer een andere term. En dan een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke duisternis. Maar op die wolk zou de Heer verschijnen. En hij niet alleen, overigens wij ook. Maar vooruit, hè. Toch? Dus die wolken. Wolkige dag heet het in Joël 2, bijvoorbeeld. En daarna heet het ook nog een dag der bazuin en des geklanks. Want de bazuin zal geblazen worden, betekent gewoon dat nu het koningschap van Christus openbaar zal worden. Dat is altijd wat de bazuin voorstelt. De verschijning en het werk, het begin van het werk van de koning. Dag der bazuin en des geklanks. Waarna herhaald wordt wat in het begin van het hoofdstuk gezegd werd. Ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden in duisternis dus. Dag der duisternis. Ze weten niet van waar zij komen of waar zij heen gaan. Maar ook letterlijk in duisternis. Want ze hebben tegen de Heer gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof. En hun vlees zal worden als drek. Te zaakjes. Je kunt dus niet lezen. Hun dood zal vergoten worden als stof. Dat zeg ik even bij je. Ter demonstratie. Je kunt wel lezen. Hun leven zal vergoten worden als stof. Leven is trouwens geest en is vloeibaar. Kan dus uitgegoten worden. Dus hun bloed zal vergoten worden als stof. En hun vlees zal worden als drek. Nog geen zilver, nog geen goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heren. Is die alweer. Ten dagen der verbolgenheid des Heren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden. Heel het land zal verteerd worden. Het idee is net alsof het hele land verbrand zal worden in één keer. En dus dat alle leven eruit verdwijnt. Menselijk zowel als dierlijk leven. Hoe weet ik ook niet. Maar waarom zou het niet net zo gebeuren als in de tijd bij Sodom en Gomorra? Vuur uit de hemel. Waarom niet net als met Babel? Nou ja, dat moet nog gebeuren dan. Ik denk net zo, ik denk dat het over het hele land komt. En dan verdwijnt inderdaad al het leven. Nou. Maar door het vuur zijn cijfers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken. Hij zal er een eind aan maken. Of, de andere Nederlandse uitdrukking is, hij zal het afmaken. Dus over het algemeen niet zo net de term, maar dat heet zo, afmaken. Maar afmaken betekent gewoon een eind aan maken. To finish, zeggen de Engelsen gewoon. Fini, zeggen de Fransen. Fini, basta. Hij zal een voleinding maken, hij zal een eind aan maken. Gewisselijk, let op gewisselijk, zij zullen het geen zin ontvlieden. Wat vastbesloten is zal gebeuren. Staat hier trouwens ook een paar versen verder. Maar hier staat, hij zal een voleinding maken, gewistelijk een haastige, het haastig verderf dus, uit 1 Thessalonicenzen 5. Een gewistelijk een haastige voleinding met al de inwoners deze lands, wie het ook zijn. Want het oordeel komt over het land. Let daar maar eens op in de profetieën. Het oordeel komt niet eens zozeer over het volk, over de mensen. Het komt over het land. Het is vanwege de mensen, overigens. Maar de gedachte is dat die mensen het land doen zondigen. Zo staat het ook in de profeten. Zij zouden het land doen zondigen. En daarom komt het oordeel over het land. Betekent tegelijkertijd dat als men zorgt dat men op tijd het land uit is, ontkomt men aan het oordeel. En aan de andere kant, wanneer men zich in het land bevindt, stelt men zich onder de wetten die in het land gelden. En in dit geval betekent dat de Heer een oordeel zal brengen. De Heer zou een oordeel brengen over alle inwoners des lands wanneer het land hem niet zou dienen. Het is zijn land namelijk en hij geeft het alleen aan een gelovig volk. Zijn gelovig volk. En dus komt de verdrukking niet over de Joden als zodanig, maar het komt over de Joodse staat en dus in hoogste instantie over de Joodse stad. Dat is de gedachte. En daarom zou men de legerplaats verlaten om aan deze oordeel, deze toren, te ontkomen. Nou. Daarna, vers 2. Nee, vers, 2 vers 1 bedoel ik. Doorzoek uzelf nou. Dat wil zeggen, men zou tot bekering moeten komen. Dat is het eigenlijk. Doorzoek uzelf nou. Vers 2. Eer het besluit, want wat vastbesloten is, zal uitgestort worden, zei Daniel 9. Het is besloten dat het verwoest zal worden. Eer het besluit baren. Het is een prachtige beeldspraak, al gaat het bepaald niet over mooie dingen. Maar de gedachte is, het besluit is genomen. En als het besluit baart, brengt het besluit dus voort. Dat betekent gewoon dat wat besloten is ook inderdaad zal uitgevoerd worden. Leuk, hè? Baren is uitvoeren. Hè? Dat kan toch? Uitvoeren. Ja, waarom niet? Eer het besluit baren. Het heet dan ook een barensnood, geleide barensnood, een zwangere vrouw. Ik heb me er vaak over verbaasd wat de uitdrukking nou eigenlijk wil zeggen. En waarom dat er nou weer bijgehaald moet worden. Maar ik denk dat het zoiets is. Het is de vrucht die voortgebracht wordt. Die vrucht is de verwoesting inderdaad. Nou goed. Eer het besluit baren. En men zou zich doorzoeken voor het zover is. En terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over ulieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heeren over ulieden nog niet komt. Dus hier heet het dan ineens de dag van de toorn des Heeren. En ik ben zo vrij om te concluderen dat de term dag des toorns in Openbaring 6, het laatste vers, dus ook gewoon betekent de dag des Heeren. En als dat zo is, dan staat daar dus ook eerst de verduistering van zon, maan en sterren, dan het aanbreken van de dag des Heeren. Heb je dat? Openbaring, ja, dan moet je het vooruit je hoofd kennen om het te volgen, maar dat is daar zo, hè. Bij het zesde zegel wordt de zon verduisterd, de maan geeft de schijnsel niet, sterren vallen van de hemel, onrijpe vijgen worden afgeschud, enzovoort. Men vlucht naar de bergen en zegt, bergen valt op ons en heuvelen bedek ons, verberg ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Men vlucht naar Petra namelijk, men schuilt in de bergen en in de kloven der steenrotsen, de term staat daar, in Openbaring 6. En dan staat er, de dag des toorns is aangebroken. Maar het is gewoon de dag des toorns des Heren. En dus de dag des Heren, dat klopt precies. Nee, het is gewoon de dag des Heren. Waarom niet? De dag des Heren begint aan het eind van de 70ste week bij een verduistering van zon, maan en sterren. Nou, daar is daar sprake van in Openbaring 6. Theoretisch, maar dat is niet. Kijk, dag des Heren, als je dag neemt als tijd en zegt het is de tijd waarin de Heer zal regeren, waarin hij orde op zaken stelt, dan zeg ik ja, wanneer eindigt dat? Never, denk ik. Of je zegt het is de tijd waarin de Heer regeert, nou, dat eindigt in ieder geval nooit, want het is een eeuwig koninkrijk. Maar als je voor dag leest oordeel, puur oordeel, en zo wordt het zelfs in onze Statenvertaling bij gelegenheid vertaald, terecht, want dat is wat het betekent. Nou, dan moet vastgesteld worden, dat eindigt een keer. Dat is niet constant. En dan spreken we dus gewoon over die 33 jaren. En ik zeg altijd, de toepassing van de dag des Heren op de 1000 jaren, de toepassing van de term op de 1000 jaren, is theoretisch mogelijk, maar de Bijbel geeft er geen enkele aanleiding toe, voor zover ik weet. Ik heb het nooit kunnen vinden. Het heet namelijk een grote en vreselijke dag des Heren. En om dan te zeggen dat de 1000 jaren, dat zo'n grote en vreselijke duistere dag is, ja, dat geloof ik dus niet. Lijkt mij niet. Dan moet ik wel erg veel lelijke dingen van bij elkaar bedenken. Zoeken bedoel ik. Maar dat zou ik maar niet doen. Dus ik houd gewoon op hetzelfde. Dag des toorns, dag des Heren, dag der wraken, dag der benauwdheid, dag der verbolgenheid. Want de termen komen allemaal zo voor. En sommigen met dag der verbolgenheid des Heren. Dag der benauwdheid van Jacob, overigens. Maar dag des toorns des Heren, dag der wraken des Heren, dat zijn allemaal de termen. En gewoonlijk wordt, of dikwijls wordt de term des Heren dan weer weggelaten. Dat kan. Nou goed, doorzoek u zelf nou, zegt de Sefanja, de eerste verse, want die dag van de toorn des Heren komt. En dan, nog een keer de term, in vers 3, zoek de Heren al gij zachtmoedigen des lands, niet eens des volks, maar des lands, want u weet, zalig zijn de zachtmoedigen, de gelovigen namelijk. Zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen die zijn recht werken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Of de dag des toorns des Heren. Maar het des Heren kun je gewoon weglaten. Natuurlijk is het de toorn des Heren. En zo staat het in Openbaring. zesde laatste vers. Nou. Met andere woorden, Zefanja spreekt uitgebreid over die dag des Heren, over het oordeel over Jeruzalem en inderdaad over een definitieve verwoesting van Jeruzalem. Al moet gezegd worden dat aan het eind van de profetie en dus in het laatste deel van Zefanja 3 wel degelijk gesproken wordt over het herstel van Jeruzalem. En over de zegeningen die aan Jeruzalem zullen gegeven worden. De vijand van Israël zal worden weggevaagd, dat de koning Israëls, namelijk de Heer zelf, in hun midden zal zijn. Ook een aardige vers 15 bijvoorbeeld van Zefanja 3. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Waarna de vraag is, wie is de Messias? De Heere dus, wat staat er? Wie is de koning van Israël? Wel zeggen alle dispensationalisten, Jezus van Nazareth, en terecht. Maar men zou erbij moeten leren dat Jezus gewoon dezelfde is als Jehovah. Hier staat het gewoon. En het is één van de vele schriftplaatsen waaruit dat blijkt. Hè? Nou goed. De Heere zal verlossen, enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar voor het zover is, zoals ook Zefanja zegt, zal Jeruzalem geoordeeld worden, namelijk bij het aanbreken van de dag des Heren. En de toorn Gods, de dag des Heren, zal beginnen bij Israël, want, maar dat las ik laatst in het Nieuwe Testament, want de Heren zal zijn volk oordelen. Het wordt toegepast op de gemeente. In het Nieuwe Testament, maar het is ontleend aan het Oude. Het oordeel begint inderdaad bij het huis Gods. En dus, wat de aardse omstandigheden betreft, bij Israël of bij Jeruzalem. Dat is ook wat hier staat en de Heer zal daarvoor de heidenen gebruiken. Nou, het lijkt me voldoende om deze schriftplaatsen naast elkaar te leggen. Dat moet zonder meer 100% duidelijk zijn wat de volgorde van de gebeurtenis is. Soms denk ik, het lijden dat op Jeruzalem komen zal en de heerlijkheid daarna volgende. Het is een uitspraak over de Heer Jezus natuurlijk. In 1 Petrus 1, maar over Jeruzalem zal precies hetzelfde komen. Lijden, dood en dan opstanding. En dat wordt hier beschreven. Want, zegt de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. Zacharië 14 vers 2 dus weer. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel, de helft staat er nu ineens. Ik ben altijd ongelukkig met die vertalingen. De ene keer staat er, wordt het vertaald met de helft. En dan moet je zeggen, nou, het bedoeld is gewoon een deel. En de andere keer staat er een deel. En dan moet je zeggen, ja, kennelijk is de helft bedoeld. Een halve tijd, een gedeelte destijds, of hoe het maar staat in de Statenvertaling, in de diverse schriftplaatsen, blijkt in de praktijk steeds te betekenen precies de helft. Je weet wel. Tijd, tijden en een gedeelte destijds. En dan zeggen we, ja, dat is één jaar en twee jaren en exact een half jaar. Dat blijkt, want je moet uitkomen op 1260 dagen. Dat lukt anders niet. Of je moet uitkomen op 42 maanden. Dus is het tijd, tijden en niet een deel van een tijd, maar tijd, tijden en een halve tijd. Of tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Maar die term een deel hoeft lang niet altijd te betekenen een helft. Ik heb het trouwens ook gezegd naar aanleiding van twee delen en het derde deel uit hoofdstuk 13 vers 8 en 9. Dat hoeft niet exact drie gelijke delen te zijn. Het zijn drie delen. Maar met rekenen, rekenkundige verdeling in gelijke delen, heeft het niet noodzakelijk iets van doen. Ik denk ook niet dat het daarop slaat. En datzelfde geldt hier voor Zacharië 14 vers 2. Want daar staat de helft, namelijk een deel der stad, zal uitgaan in de gevangenis. En daar staat er, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Er zijn twee manieren om het te lezen, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. Dus het maakt mij eigenlijk ook niet uit. De ene manier om te lezen is, een deel der stad, dus een deel van de bevolking der stad uiteraard, hè, zal uitgaan In de gevangenis, waar het maar wezen mag. En dan zoals het hier nu staat, maar het overige, het overblijfsel, dat de naam des Heren zou aanroepen uit Joël 2. Het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dan heb je, zoals het nu vertaald is, twee zinnen met een tegenovergestelde strekking. En die tegenstelling wordt bepaald door het woordje maar. Dat drukt immers een tegenstelling uit. En als het overige des volks uit de stad niet uitgeroeid zal worden, dan is het kennelijk zo dat de uitdrukking de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis spreekt over dat men wel zal uitgeroeid worden, maar bij de gevangenis dan kennelijk het dodenrijk is. Kan. Maar het resultaat van de lezing is gewoon een deel sterft en een deel niet. Er wordt een deel behouden, een overblijfsel wordt behouden. Echter, wij zouden ons realiseren dat het woordje maar in het Hebreeuws helemaal niet bestaat. En als in onze vertalingen, in het Oude Testament bedoel ik dus, ik heb het over Hebreeuws. Als in het Oude Testament maar staat in de vertaling, dan is dat normaal gesproken, misschien zijn er uitzonderingen, maar normaal gesproken is het de vertaling van het, wat ik altijd noem, het neutrale voegwoord. En het neutrale voegwoord in het Nederlands is gewoon en. Maar en heeft dikwijls de betekenis van namelijk. In de zin van, het is al een keer gezegd, en nu zeg ik het nog een keer, maar met andere woorden. Dat verschijnsel, dat wordt u graag allemaal al te kennen. En zo kunt u hier dus ook lezen. Dan lees je, een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, namelijk het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Het wordt niet uitgeroeid, maar het gaat wel de stad uit. Namelijk in de gevangenis. En dan lees ik voor gevangenis gewoon ballingschap. En dat betekent gewoon het land uit. Zie? Maar het resultaat blijft gelijk. Het enige verschil is dat in deze laatste lezing dus helemaal niet gesproken wordt over een deel wat zou sterven. Maar dat twee keer gesproken wordt over een deel wat zou overblijven. En bij nader inzien lijkt me die laatste lezing eigenlijk de beste. Want het uitgaan in de gevangenis, als het dan niet sterven is, maar inderdaad het land verlaten en naar het buitenland gaan, als het dat is, dan komt het overeen met wat vervolgens verteld wordt in de volgende verse. Namelijk, de Heer zal uittrekken, hij zal het voor het overblijfsel zijn volks opnemen. Hij zal zijn voet op de olijfberg zetten, de olijfberg zal scheuren. En het resultaat daarvan is, vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. En men vlucht dus de stad uit door de nieuwe vallei, dwars door de olijfberg dus, naar het buitenland. De ballingschap of gevangenschap in. En dat lijkt me het meest voor de hand te liggen, want ik blijf er altijd bij dat je schriftplaatsen moet interpreteren binnen de context zoveel mogelijk. In het licht van de voorafgaande verse, dan wel in het licht van de volgende verse. En liever niet, of pas in tweede instantie, in het licht van totaal andere bijbelboeken enzovoorts. Dat is ook goed, dat is ook de bedoeling, maar eerst binnen het gedeelte waarin het staat uiteraard. Dat is een normaal taalverschijnsel. Dat woorden een betekenis krijgen binnen het verband waar ze gebruikt worden uiteraard. En als je het zo leest, wordt gevangenis gewoon ballingschap, namelijk buitenland. En dat klopt ook. Jeruzalem zal verwoest worden en men wordt gebracht in ballingschap. Dat is in het algemene gang van zaken geweest in het verleden, bij meerdere gelegenheden. En in laatste instantie zal precies hetzelfde gebeuren. De stad wordt verwoest en het volk, het overblijfsel althans, wordt in ballingschap uitgevoerd. En wordt dus inderdaad niet uitgeroeid. Het overblijfsel zal uitgaan, of een deel zal de stad uitgaan in de gevangenis. Namelijk, het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Maar het zal wel de stad uitgaan, zoals in de volgende verzen beschreven. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 3 van Zacharië 14. De Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dage als hij gestreden heeft ten dage der strijd. Een vrij algemene verwijzing naar oud-testamentische geschiedenis, waarbij de Heer inderdaad streed aan de kant van Israël, uiteraard. En hier wordt gezegd dat hij dat alsnog in de toekomst zal doen, maar pas na de verwoesting van Jeruzalem, uiteraard. Het meest opmerkelijke van deze woorden is de tegenstelling natuurlijk tussen vers 2 en vers 3... waarbij in vers 2 de Heer zegt dat hij alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde zal verzamelen, met als resultaat de verwoesting van de stad. Terwijl in vanaf vers 3 beschreven wordt hoe de Heer strijdt tegen diezelfde heidenen die hij tegen Jeruzalem verzameld had. Met andere woorden, de Heer kiest het andere kamp. En de reden daarvoor, ja, die staat er niet bij. Hier niet. Die zouden wij tussen die beide versen ingeschreven hebben. Maar het staat er natuurlijk wel, het valt ook eenvoudig te concluderen. De overgang van vers 2 naar 3 wordt bepaald doordat men de naam des Heren zal aanroepen. Uit vers 9 van hoofdstuk 13. Ik kan niet missen, daar zit het verschil. Met andere woorden, vers 2 van Zacharië 14 bespreekt gebeurtenissen nog voor het einde van de 70ste week van Daniël. En vers 3 spreekt over de gebeurtenissen daarna. Na de 70ste week van Daniël. En de overgang zit natuurlijk precies op het einde van de 70ste week. Want op dat einde zal inderdaad het overige des volks uitgaan. In ieder geval in de zin van dat het overblijfsel des volks uit de stad zal gaan en niet zal uitgeroeid worden. Het zal uitgaan namelijk dwars door die olijfberg die beschreven wordt in vers 4. En het is ook precies op het einde van de 70ste week van Daniël dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dat kan niet missen. 70 weken zijn bestemd om de overtreding te sluiten, eeuwige gerechtigheid aan te brengen, heiligheid der heiligheden te zalven en wat er nog maar meer staat in Daniël 9 vers 24. En ik herinner mij persoonlijk nog goed dat het ineens tot me doordrong dat dus het einde van de 70ste week van Daniël overeenkomt met het einde van de 70 weken van Daniël. Dat is een tamelijk voor de hand liggende conclusie overigens. Maar het feit dat ik mij herinner dat ik tot die conclusie kwam betekent dus wel, kennelijk, dat men niet algemeen zich deze dingen realiseert. En dat dus aan het einde van de 70ste week van Daniël, wat het Joodse volk betreft, officieel het koninkrijk begonnen is. Dat is waar het om gaat. En het is wel het moment van de verwoesting, maar daar begint juist het koninkrijk. Dat is trouwens op zich niks bijzonders, want waar wij kinderen gods worden is het juist op het moment dat we ons oude leven loslaten. En inderdaad toegeven dat er niks goeds in was en dat het verdwijnen moest enzovoorts. Daarom, ik zeg al, ik voel me altijd een beetje schuldig dat ik betrekkelijk laconiek, soms heel laconiek, spreek over de verwoesting van Jeruzalem, zoals die te gebeuren staat, en daarmee de verwoesting van heel de Joodse staat. Maar ik doe dat zo laconiek, natuurlijk omdat wij zelf als gelovigen al lang hebben toegegeven dat het zo moet. Wij geven ons oude leven op. Wij vinden dat wij inderdaad zondaren waren. Dat we dus doodschuldig waren. We hebben aanvaard dat de Heer Jezus de straf die ons de vrede aanbracht gedragen heeft. Of hoe het allemaal maar heten mag. En dat in het vlees geen goed woont. En dat het vernietigd moet worden. Dat men wedergeboren moet worden dus. Om behouden te worden. Wel nu, dat geldt voor Jeruzalem net zo goed. Dus wat mij betreft is het een gepasseerd station. Voor Jeruzalem is het nog niet gepasseerd, maar niettemin, dat is wat zal gebeuren. En de prediking in de 70ste week aan de Joden in Jeruzalem houdt dan dus vanzelfsprekend in niet alleen de dood van de oude mens, maar daarmee ook de verwoesting van Jeruzalem. Het is dezelfde waarheid, maar dan toegepast op het volk als zodanig of op de staat als zodanig. En dat zal ook inderdaad gebeuren. De Heer zal een oordeel brengen over de ongelovigen staat, zoals hij een oordeel gebracht heeft over de zondige natuur van de mens. Nou goed, maar dan roept men kennelijk de naam des Heren aan, precies zoals ook in Joël 2 beschreven staat. Als men waar men de naam des Heren aanroept, zal er ontkoming zijn te Jeruzalem. En hier gaat het over Jeruzalem, het gaat over ontkoming, overblijven, of wat er me wezen mag. En dus zouden we tussen vers 2 en 3 moeten plaatsen, inderdaad, het aanroepen van de naam des Heren. Dat moet dan officieel beschouwd worden als de bekering, ik bedoel niet het tot geloof komen, soms gebruik ik onoplettend de termen ook even door elkaar, maar het moet officieel beschouwd worden als de bekering van het Joodse volk. En dat geeft de ommekeer. Op het moment dat het volk zich bekeert tot de Heere en doet waar alle oud-testamentische profeten het volk toe opriepen, dan zal de Heer inderdaad aan hen verschijnen en zal hij zijn koninkrijk over hen oprichten. En dat gebeurt dus op deze wijze. Hij zal strijden tegen die heidenen. En we weten hoe hij het doet, als ik het nu even met algemene termen mag zeggen. Wat hij zal doen, is al het leven uit het land wegnemen. Alles wat leeft zal gedood worden. Het is een oordeel als dat over Sodom en Gomorra. En dus betekent automatisch, mocht er een rechtvaardiger zijn in de stad, zal hij uitgeleid worden. Door de Heer zelf. En dat is ook wat gebeurt. Kijk, ik weet nooit goed wat ik nou wel en niet zal aanhalen bij zo'n schriftgedeelte. Maar het is echt interessant om even met de concordantie op te zoeken waar Sodom in de Bijbel overal genoemd wordt. En het zal u verbazen. Even in Genesis, waar Sodom verwoest wordt, dus in die geschiedenis. En daarna vele malen in de profeten in elk geval, in de psalmen en zo, heel de Bijbel door. Tot in Openbaring 11 inderdaad aan toe. U weet wel, Jeruzalem, de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom enzovoort. En de verwoesting van Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim, die moet je apart zoeken, want soms worden die genoemd zonder dat Sodom en Gomorra genoemd worden. Adama, Zeboim, het waren vier steden immers. Dus die moet je apart zoeken om ze allemaal bij elkaar te krijgen. Maar Sodom en Gomorra, het oordeel over die steden dus, dat wordt vele malen genoemd als een voorbeeld van wat de Heer zou doen, met name met Jeruzalem. Daarna ook als beeld van wat de Heer zou doen met Babel. Maar ja, dat is pas 33 jaar later. En ook als voorbeeld van wat de Heer zou doen met de hele schepping op de jongste dag. Maar in de meeste gevallen gaat het gewoon over Jeruzalem. En in Jesaja opent er min of meer mee. Hè? In Jesaja vinden wij uitgebreid melding, steeds opnieuw, van dat weliswaar het volk erg talrijk zal zijn, dat niettemin slechts een overblijfsel zal behouden worden, meteen in Jesaja 1 dan, maar het blijft het hele boek door zo, dat slechts een overblijfsel zal behouden worden enzovoort, maar dat in het algemeen Jeruzalem gemaakt zal worden als Sodom en Gomorra. En je vindt het allemaal al in hoofdstuk 1 en daarna nog meerdere malen herhaald. En we weten hoe dat ging. Het werd helemaal verwoest door vuur uit de hemel. Ik zou niet weten waarom dat niet letterlijk met het land en met de stad Jeruzalem zal gebeuren in de toekomst. Maar het betekent dat het overblijfsel, degene die de naam des Heren aanroepen, inderdaad zal ontkomen en dus uit de stad zal uitgeleid worden. Aardige is trouwens dat we dan te maken krijgen met het voorbeeld van Lot. En in die geschiedenis was aan de ene kant sprake van verblindend licht. Nee, mensen werden geslagen met blindheid, staat er. Dan denken we dat hun ogen dicht gaan, dan zien ze niks meer. Maar de term die gebruikt wordt is niet blindheid, maar verblindheid in het Nederlands. Dat wil zeggen, niet een gebrek aan licht, maar een teveel aan licht. Het geeft hetzelfde resultaat, je ziet niks meer. Of moet het uitleggen? Nou goed. Maar dat maakt een enorm verschil, want bij gewone blindheid is sprake van duisternis. Maar bij verblinding is sprake van de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Het overmatige licht waaraan men niet gewend is van het nieuwe verbond. En dan ziet men dus ook niks. Maar ik haal het aan om aan te geven dat in die geschiedenis van Lot inderdaad uitdrukking gegeven wordt aan dat nieuwe verbond dat zou aanbreken. En dus werden velen verblind, is de gedachte. Nou, die geschiedenis bespreek ik verder niet, ik meld het maar even. Verder, Lot wordt min of meer met geweld, want hij wilde niet. Toch, dat weet u, hè? Lot wordt min of meer met geweld gedwongen om Sodom te verlaten. Waarmee in beeld is van dat overblijfsel hier uit Zacharia en uit Joël en wat er maar wezen mag. Want dat wil eigenlijk de stad niet verlaten. Het meent waarschijnlijk ook dat de Heer de stad zal redden. Of op zijn minst hoopt men dat dat zal gebeuren. Men wil er niet uit, maar niettemin de Heer dwingt hen eruit te gaan. En vervolgens moet ik erop wijzen dat de naam van Lot betekent dat hij gesluierd was. Wat een rare naam is voor een man. Maar goed, hij was gesluierd, dat wil zeggen, hij had een bedekking over het aangezicht. Dat had hij natuurlijk niet, maar hij heette zo. Lot, naam Lot betekent gewoon een bedekking, een sluier of iets dergelijks. Waarmee men gezegd wil zijn dat... Waarmee men geïllustreerd wil zijn dat het overblijfsel wat aan het eind van de 70ste week uit Jeruzalem zal vluchten, beschouwd moet worden als nog steeds bedekt. Dat wil zeggen, een Joods volk of wat er van over is, maar nog steeds met de bedekking over het gelaat, dan wel over de ogen, dan wel over het hart, dan wel over de oren, dan wel over de Bijbel. Over Mozes heet zoiets in 2 Korinthe 3. En ik lees het liefst langzaam in 2 Korinthe 3, waar dan staat: doch zo wanneer het tot de Heere, dat is Jehovah, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan heeft hij de naam des Heere aangeroepen, zal de bedekking worden weggenomen. En de bedekking zal door Christus teniet gedaan worden. En ik zeg, ik lees het liefst langzaam, want de gedachte is dat men de naam des Heren zal aanroepen, dan bekeert men zich tot de Heren, maar dan is men nog steeds verblind. Dat is makkelijk genoeg, want de volgende vraag is dan, wat ziet men dan niet? En het antwoord is, men ziet niet dat de Heren niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Maar ik bedoel het geestelijk uiteraard. Men gelooft niet in de Heren Jezus Christus, men gelooft niet in de Zoon. Men heeft de naam des Heren, hun schots, aangeroepen. Maar dat hij Jezus van Nazareth is, dat weet men niet, dat gelooft men ook niet. En dus moet het beschouwd worden aan de ene kant als ongelovig, maar aan de andere kant wel als bekeerd. En meestal wordt die scheiding in de Bijbel niet gemaakt. Om de eenvoudige reden dat bekering leidt tot geloof. En dat is met Israël ook het geval. Maar dat het nou even wat langzamer gaat, is gewoon omdat die beide dingen, bekering en geloof, niet plaatsvinden, laten we zeggen, op dezelfde dag. Dat scheelt ongetwijfeld niet zo geweldig veel. Zullen we nog eens wat vertellen dan? De vraag is natuurlijk, hoeveel dagen zitten er dan tussen? Toch? Dat is de volgende vraag. Hoeveel dagen zitten er tussen? Nou, wat hebben wij? Wij verwachten de 70ste week van Daniël, dat is 1260 dagen. Moet ik even bij Daniël spieken. Daniël 12 namelijk. Want na 1260 dagen verschijnt de Heer dus op de Olijfberg. En dat is dus bij het aanroepen van de naam des Heeren. Dat is ter gelegenheid van de bekering van het Joodse volk, officieel het volk. De bekering van de regering. Hebben jullie? Goed. Nou, Daniël 12 zegt dan, in vers 11, van die tijd af, dat is vanaf het midden van de 70ste week, namelijk van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn en het offer zal worden weggenomen in de helft der week, volgens Daniël 9 vers 27, de gruwel der verwoesting wordt dus ook opgericht, dat is de conclusie dan. In de helft der week, voor alle duidelijkheid. Want dat staat ook niet zomaar in één vers. Je moet daarvoor zelfs ook al twee versen vergelijken. En nog verder terug, als de Heer dus zegt, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan zegt hij erachteraan, die het meest merken daarop. Want het punt is dat je niet één tekst kunt geven in Daniël waar het staat en waar ook staat wanneer het gebeurt. Je hebt er dan al twee nodig, Daniël 9 vers 27... En Daniel 12, vers 11. Daniel 9, vers 27 wordt wel over gruwel en verwoesting gesproken, maar niet specifiek over het oprichten van dat beeld. Maar er staat wel dat het offer zal worden weggenomen. Dat wel. En Daniel 12, vers 11 zegt: van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Dat is dus kennelijk hetzelfde tijdstip. En zo kom je eraan. In het midden van de zevende week dus. Vanaf dat moment zullen zijn, en dat weten wij, 1260 dagen tot aan het eind van de zevende week van Daniel, bekering van het volk en de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat staat hier niet. Want er staat in vers 11 van Daniel 12, van die tijd af zullen zijn 1290 dagen. Heb u dat? Nou, misschien is dat het antwoord op de vraag, hoeveel dagen liggen er tussen hem hun bekering en hun geloof? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, ik ben er niet echt van overtuigd, maar het is een optie. Toch? Nou, er staat namelijk in vers 10, lezen we een vers eerder. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Gelouterd, laatste boek in Zachariah 14, onthouden hè? Nee, Zachariah 13, het laatste vers. Ik zal het louteren gelijk mijn zilver louterd. Maar goed, zuiverd dus, reinigd of heiligd, dat zijn synoniemen. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Vers 10 nog steeds. Daniel 12, vers 10. De verstandigen zullen het verstaan. Hebben die? Wat zullen ze verstaan? Dat wat verborgen is tot dan toe. Maar dat was vers 9. Ook was aardig om een boek achterstevoren te bespreken. He? Dat is vers 9 namelijk. Ga heen, Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Dan gaat het dus om verborgene dingen. En een van die verborgene dingen is onder andere dat de Heere niemand anders is dan Jezus en andersom. Maar hier staat dus, de verstandigen zullen het verstaan, in vers 10, en van die, vanaf het midden van de 70ste week zullen zijn 1290 dagen. Tot wat? Want dat is het merkwaardige van het vers. Er staat niet bij waarheen die 1290 dagen leiden. Ze leiden namelijk tot 30 dagen, een volle maand, voorbij het einde van de 70ste week. Heb je dat? En waarheen leiden ze? Dat zien we niet staan om de doodeenvoudige reden dat het ook niet meer volgt. Maar het mag dan zo wezen dat het niet volgt. Misschien ging het eraan vooraf. Heb je dat? Dus we zeggen 1290 dagen, tot wanneer? Dat willen we lezen in vers 12, maar er staat niks. Maar het punt is gewoon, je moet het zoeken in het voorgaande vers, vers 9. De verstandigen zullen het verstaan. Wanneer dan? Nou, na 1290 dagen en dus 30 dagen na het einde van de 70ste week van Daniel. En dingen verstaan wil zeggen dat men ze doorziet en begrijpt. U weet wel, de Heer zei tot zijn discipelen, tot anderen zei hij, wanneer gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar wie is degene die vrijmaakt? Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Als men de waarheid verstaat, zal men door de waarheid vrijgemaakt worden. Maar de waarheid is genade en waarheid. De waarheid is namelijk het nieuwe verbond. Is namelijk Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Johannes Evangelie, waaraan ik dat dan gemakshalve ontleen. Zodat ik de neiging heb om dit te interpreteren, dat het einde van de 70ste week weliswaar de regering komt tot bekering en tot het aanroepen van de naam des Heren, Maar dan is er nog steeds, net als Lot, gesluierd. Ligt nog steeds een bedekking over. Maar men gaat alsnog dus naar de woestijn, naar Petra, naar het buitenland. En ik verwacht dus dat de Heer zelf aan het volk zal verschijnen. En dat daar pas, in Petra, in de woestijn, dat daar pas hij zich zal openbaar maken. Hij was immers verborgen. Hij zich zal openbaar maken als Jezus van Nazareth. En dat is dus het verhaal over wat zijn toch deze littekenen in uw handen en dat soort dingen meer. En dan komt het dus tot geloof. En als je het mij vraagt, is dat 30 dagen later. Waarna natuurlijk iemand vraagt. Wat? Hè? Wat wou je vragen? Precies, precies, ja precies. Heel goed, heel goed. Wel gelukzalig is zij, vers 12. Waarna natuurlijk iemand vraagt, oh, dat is leuk, nou weten 1260 dagen tot het eind van de 70ste week. De bekering van de regering en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de vlucht naar de woestijn. 30 dagen later, 1290 dagen, komen zij tot geloof. Denkelijk, of althans, dan zullen de verstandigen het verstaan. Vers 10. Nou, de verstandigen roepen de naam des Heer aan. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. En daarna zullen ze verstaan. Maar dan is het 30 dagen later. Waarna de vraag is, wat betekent dan vers 12? Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Want dan ben je weer anderhalve maand verder. Weer 45 dagen verder. En het lijkt mij voor de hand te liggen dat dat de gelegenheid is waarbij men vanuit Petra, naar de beschrijving van Micha, vanuit Petra terugkeert naar het land. Om alsnog het koninkrijk te vestigen in Jeruzalem. Nee, om eerst het land te reinigen en wat het maar wezen mag natuurlijk. Maar het uitgaan dus uit Bosra. Door de poort uitgaan, de Heer in een spits, weet u wel, dat verhaal uit Micha. Dat kent u toch, hè? Hopelijk. En daarmee lijkt het verhaal redelijk rond, dacht ik. Nog afgezien van dat het toch wel aardige data zijn, hoor, waarop deze berekeningen uitkomen. Maar die weet ik niet uit hoofd, dus ik kan het u dat niet vertellen nou. En op mijn bandjes over Daniel staat het niet, want toen wist ik het nog niet. Dus. Ja, dat klopt.
En dan 45 dagen is anderhalve
maand. Ja, maar ik bedoel, het zijn leuke data op de kalender. Want dan sla ik dit weer weg en dan ga ik weer terug naar Zacharia. Het idee is namelijk, dat kan ik er wel van zeggen. Het idee is namelijk dat de 70ste week eindigt. Maar het is een idee. Het is niet 100% zeker te zeggen, denk ik. Maar het idee is dat de 70ste week eindigt op 1/10 Nisan, van de eerste maand. Ik ben er vrij zeker van, maar het staat natuurlijk nergens in de Bijbel, dus vooruit. Het is een conclusie die ik trek. Er zijn meerdere redenen voor. De belangrijkste is dat de 69ste week van Daniel eindigde, voor zover ik kan nagaan, op de 10e van de eerste maand. De 10e van de eerste maand is de dag waarop Israël het paaslam in huis zou nemen. En dat dan aan de avond van de 14e geslacht zou worden enzovoorts. Maar dan moet het paaslam, beeld van Christus, in huis genomen worden. En de Heer verscheen voor Jeruzalem op de Olijfberg, zag de stad op de 10e van de eerste maand, dat is een kwestie van uitrekenen, staat er ook niet bij, dus daar kan je ook een fout in maken. Maar voor zover ik weet, was dat de 10e van de maand Nisan, naar alle waarschijnlijkheid. Hij weende over de stad en kondigde aan de verwoesting van Jeruzalem en zei dat zij de tijd hunner bezoeking niet gekend hadden, niet ook nog op deze uw dag, waarin deze ene uitdrukking al 3 keer grote nadruk gelegd wordt op deze specifieke datum. Dus moet het een belangrijke datum geweest zijn. En dus zal het wel niet 9 Nisan geweest zijn en ook niet 11. Want het zijn geen belangrijke data. Maar 10 Nisan komt in de Bijbel, in de Oud-Testamentische geschiedenis, vele malen voor. En dat is een sterke bevestiging van het vermoeden dat het inderdaad de 10e was van de eerste maand. Ik kan een dag naast zitten, theoretisch. Maar als de Heer zegt, ook nog in deze uw dag, enzovoort. En zegt dat je de tijd uw bezoeking niet gekend hebt, nog eens een keer een tijdsaanduiding. Dan kan die anders, dan zal dat dus wel de 10e van de eerste maand zijn. Waarna wij vaststellen dat de Heer op de laatste dag van de 69 weken van Daniël voor Jeruzalem verschijnt, op de Olijfberg en de verwoesting van de stad aankondigt vanwege hun ongeloof. Dat is toen niet gebeurd. Ja, het is jaren later gebeurd. Een jaartje 35 later officieel. 35. Althans, toen werd de stad omsingeld en het leidde weer 3 jaar later tot de verwoesting van de stad. Dan ben je precies in het jaar 70, dus dat klopt precies. Maar goed, dus 35 jaar. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het vermoeden is dus dat dezelfde datum, de 10e van de eerste maand, ook het einde zal zijn van de 70ste week van Daniël, wanneer de Heer zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, waar hij verschijnt met zijn ezel. Maar dat is de gemeente. Het was Zacharia 9, weet u nog? Dat is de gemeente. Dus waar hij verschijnt met de gemeente, waar hij weent over de stad. En waarom zou je nou niet dezelfde woorden zeggen? Vervolgens. Nou, dat de stad zal verwoest worden, bij dezelfde gelegenheid gebeurt het ook. Waarom? Omdat ze de tijd hunner bezoeking niet gekend hebben. Op deze uw dag. Einde van de 70ste week. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste argument. Ik heb er nog een paar, maar die zijn in de eerste plaats wat ingewikkeld. Het heeft met berekeningen en kalenders en zo te maken. Dus als je erop prijs stelt, dan wil ik het er wel over hebben, maar dan niet meer vandaag. Dan een volgende keer, eventueel. Maar ik houd het erop dat het de 10e zal zijn van de eerste maand waarop dat gebeurt. En de gedachte is dan dat daarna de eerst 30 dagen en daarna ook de daaropvolgende 45 dagen inderdaad ook vallen op een vaste datum op de Joodse kalender. En de aardigheid is, het zijn ook inderdaad bijzondere data op de kalender. Ik weet ze niet uit het hoofd en ze spelen hier in Zacharia 14 zelf ook geen enkele rol. Maar waarom gaat het dat je vanaf dat tijdstip inderdaad netjes kunt rekenen. Dan als je die datum weet, kun je van daaruit verder rekenen. En wat we bij andere gelegenheid gedaan hebben, is vanaf die datum terugrekenen. Want als het einde van de 70ste week is op 1/10 Nisan, dan kun je van daaruit terugrekenen naar het begin en ook naar het midden van de 70ste week. Dat klinkt interessant, maar het is niet eens waar, want je moet dan ook nog, altijd nog, ook nog het jaar weten. Want alle jaren zijn niet gelijk. Op de Joodse kalender niet, trouwens op onze kalender ook niet. Bij ons is het verschil minimaal. Eens in de 4 jaar een schrikkeldag ertussen. En bij hen een cyclus van 4 jaren dus. En de Joodse kalender is veel ingewikkeld. Die heeft een cyclus van, nou, was nou, ik geloof 19 jaren. En er zitten allemaal jaren tussen van verschillende lengten, met schrikkeldagen, schrikkelmaanden en hoe het allemaal heet mag. Het is dus erg ingewikkeld. Maar niettemin, dit is ongetwijfeld de datum waar het om gaat. De 10e van de eerste maand. 10e van de maand Nisan. Dat is trouwens wel aardig, want er zit nog een ander aspect aan vast. Dat is namelijk dat wat nu de eerste maand is, officieel, maand nummer 1, dat is de maand Nisan, maar dat was ooit maand nummer 7. Hetgeen het verhaal zeer gecompliceerd maakt, betekent ook dat in onze dagen nog steeds, maar het is al zo sinds de uittocht van Egypte, de Joodse nieuwjaarsdag valt op de eerste dag van de 7e maand. Kun je nog volgen of niet? Het is wat lastig, maar dat is zo. Want Israël werd verlost uit Egypte in de maand Nisan. Of Aviv in het Hebreeuws eigenlijk. Nisan is de Chaldeese naam. In de maand Nisan. En toen zei de Heer, vanaf deze gebeurtenis zal deze maand voortaan maand nummer 1 zijn. Want de jaartelling is niks gewijzigd. Jaarindeling ook niet, kalenderjaar niet, maar het werd vervolgens maand nummer 1. Het was de zevende, het werd de eerste. Dus alle maanden schoven wat de rugnummers betreft 6 op. Hebben jullie dat? Dus nieuwjaarsdag viel toen niet meer op de eerste van de eerste maand, maar de eerste van de zevende maand. Maand Tisri. Enzovoorts. En dat is het vervelende, dus dat er een half jaar zoek is. En dat is zo met ingang van het oude verbond, de uittocht uit Egypte. Ik heb grote reden om aan te nemen dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond, en dus definitief het definitieve praktische einde van het oude verbond, dat dan het geheel weer rechtgezet wordt. En dat dus de maand Nisan alsnog weer de zevende maand zal zijn. Heb je dat? En als dat gebeurt, raak je dus weer een half jaar op je kalenders kwijt. En ik geloof dat dat gaat gebeuren, omdat in Openbaring beschreven wordt hoe aan het eind van de zevende week van Daniel een half jaar zoek is. Staat er? Nou ja, min of meer. Maar het staat er. En anders neem ik het Oude Testament, want daar raak ik ook steeds een half jaar kwijt. Aan het eind van 7 jaar ben ik steeds een half jaar zoek. Zoek het maar eens na in de Bijbel. Dat is echt zo. Weet je niet? Hoe lang was David koning? Zo uit het hoofd zeg ik, er staat 3 keer 7 jaar in Hebron en 33 in Jeruzalem. En maar er staat ook 3 keer 7,5 jaar in Hebron en 33 in Jeruzalem. Dus je bent een half jaar kwijt. Waar is het half jaar gebleven? Niemand de deur uit. Dan zeg ik, nou, dat verdwijnt gewoon via die verschuiving van de kalender. De nummering van de maanden. En dan betekent het, moet je opletten, dan betekent het dat als de Heer op de tiende van de eerste verschijnt, dat is de dag van het in huis nemen van het paaslam, dat vanaf dat moment die eerste maand weer de zevende is en het resultaat daarvan is dat diezelfde datum dus Grote Verzondag is. Heb je die? Want de Grote Verzondag valt op de tiende van de zevende maand. Maar het in huis nemen van het paaslam valt op de tiende van de eerste. Wel als de kalender weer dat halve jaar overlaapt en de nummering veranderd wordt, dan vallen ineens het in huis nemen van het paaslam en de Grote Verzondag samen. Heb je dat? En 4 of 5 dagen later zou in de eerste maand, op de 15e, zou het feest van ongezuurde broden beginnen, het feest van Pascha. Maar als het ineens de 7e maand geworden is, begint het Loofhuttenfeest. Precies dezelfde data dan. Dat weet je niet. Dat is een eigenaardig, hè? Dus men vlucht bij het in huis nemen van het paaslam, vlucht men naar de woestijn. Men komt in de woestijn aan, bereikt Grote Verzoendag geweest te zijn, en men viert het feest van Loofhutten in de woestijn, 5 dagen later. Dus dan denk ik, er wordt 5 dagen uitgetrokken om in Petra terecht te komen, en dat is het feest van Loofhutten. En Loofhutten veronderstelt dat de Heer in het midden van zijn volk is, terwijl het nog niet de definitieve erfenis heeft ontvangen. Dat is het feest van Loofhutten. Het zijn hutten, niet gebouwd, het zijn hutten, het is tijdelijk. Het is nog niet definitief, maar de Heer is in hun midden. Nou, dat is precies de situatie in Petra. Een tijdelijke woning, maar de Heer is in hun midden. Nou, meer weet ik uit het hoofd niet. Er zit nog het een en ander aan vast, want die 30 dagen leiden ook tot een bepaalde data uit de feestkalender van Israël. En die andere 45 ook. Nee, weet ik niet zo uit het hoofd. Nou, die 30 dagen die leiden in ieder geval tot het alternatieve paasfeest. Ja, als ik er volgende keer terug moet komen, dan hoef ik het nou niet verder te vertellen. De andere 30 dagen, dus die 30 dagen tot 1290 dagen, leiden tot het alternatieve paasfeest. Dat is namelijk de wet die zegt dat als Israël onrein is in de eerste maand, als het Pascha gevierd moet worden, als het volk dan onrein is, dan moet het alsnog het Pascha vieren in de tweede maand. En dat is zelfs een keer gebeurd in de Oud-Testamentische geschiedenis. Wat heel dwaas is, want Pascha werd gewoon niet gevierd. Een heel enkele keer maar. En van die enkele keer dat het gevierd werd, was er nog één bij in de tweede maand. Staat in de wet. Mensen kwamen bij Mozes en zeiden, ja, maar wij kunnen Pascha niet vieren, we zijn onrein. Toen zei de heer, wacht even, ik zal het even vragen. Toen zei de heer, nou dan doe je het in de tweede maand, 30 dagen later. En dan krijg je hetzelfde verhaal. 10e van de tweede maand, 15e tot en met 21e van de tweede maand enzovoorts. Dus die 1290 dagen leiden tot een alternatieve paasfeest. Nou, nog een keer. Als het 10e van de eerste maand de Heer verschijnt en als het overblijfsel vlucht naar de woestijn, is het niet in staat om Pasen te vieren. Kan niet een paaslam in huis nemen, het gaat zelfs hetzelfde land uit. Is onderweg naar Petra toe, zal ik maar zeggen. Het is iets van 100 kilometer, geloof ik, dus iets minder. Nee, 99 stond op mijn, volgens mijn gegevens, hemelsbreed. Dus het is een dag of 5 lopen. Komt wel aardig uit. Maar goed, in die men kan geen Pasen vieren. En het is onrein. Van enig dood lichaam heet dat. En dat is een understatement bepaald, hè. Onrein van enig dood lichaam. Het hele land ligt vol met dode lichamen. Dus men is onrein, want zit dus niks anders op dan dat men in de tweede maand in de woestijn alsnog op Pascha viert. Maar als ik gelijk had met wat ik net zei over Daniel 12, dan betekent dat ter gelegenheid van dat men alsnog het paaslam in huis neemt om te slachten en Pascha te vieren, dan verschijnt kennelijk de Heer zelf. Heb je dat? Zodat hij op de 10e van de eerste maand verschijnt op de Olijfberg en op de 10e van de tweede maand op de berg hoort. Heb je die? Nee, ik heb die dingen in het hoofd, min of meer. Maar klopt het of niet? Dat is toch een schitterende parallel. En ik doe het er niet om, want ik redeneer gewoon hoe het met die tijdrekening zit. Er komt nog wat anders bij. Als die eerste maand ineens de 7e wordt, dan is de 10e... dus de dag van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, ineens grote verzoendag. En 5 dagen later is het feest van Loofhutten, zoals gezegd. Maar 1 maand later, dat is de moeilijke. 1 maand later is niet alternatieve Loofhuttenfeest, of wel. Het is wel een alternatieve Loofhuttenfeest. Maar de Bijbel kent niet een voorschrift over als men het Loofhuttenfeest niet kan vieren omdat men onrein is, dat men het dan in de 8e maand moet doen in plaats van in de 7e. Maar wat wij wel lezen is dat bij de splitsing van het Rijk Jerobeam ertoe overging om zelf een feest te bedenken in plaats van Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En hij positioneerde dat in de 8e maand. Dus 1 maand na het officiële Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Een feest wat hij zelf bedacht had. In de 8e maand. Ik weet niet welk waar het beschreven staat, maar het is direct na de splitsing van het Rijk. Hij richtte die baal, die gouden kalveren op in Dan, geloof ik, en in Bethel, als ik me goed herinner. En er staat meteen bij dat hij een eigen feest verzon, een jaarlijks feest, in plaats van het feest in de 7e maand. Dus een alternatief loofhuttenfeest in de 8e maand. Wel nu, 30 dagen na het einde van de 70e week, is dat dus de datum vooropgesteld dat de kalender even verschoven is. Een alternatief feest. Alternatief Loofhutten. Dat klopt dus precies. En die andere 45, ik geloof dat die naar Chanukka leidt of zoiets, maar dat weet ik uit het hoofd niet meer. Dacht het wel. Dan kom je, dacht ik uit, en dan kom je in de 9e maand uit. Toch of niet? En dan kreeg je Chanukka, inwijding van de tempel of iets dergelijks. En het andere was Pinkster, geloof ik. Als de 3e maand wordt, was Pinkster, geloof ik. Maar dat weet ik uit mijn hoofd niet meer. Dus, excuus als het niet klopt, zeg ik tegen die bandluisteraars. Want ik ben niet van plan te wissen. Maar zoiets is het. Als ik eraan denk, en anders bel me even van tevoren, neem ik wel een schema mee van de jaartallen liggen. Maar het is niet zo simpel. Ja. Nou, onvoorbereid kan ik het toch redelijk vertellen, dus het moet wel meevallen. Ik zit daar niet dagelijks in dat soort dingen, echt niet. Maar het zijn merkwaardige data in elk geval. Nou, we hebben het daar weer over. De volgende keer, want we zijn weer ver over tijd. Het is natuurlijk ook niet echt van zo groot belang, hè. Maar het is wel leuk, ja. En wat Anderson vroeger al zei, bestudering van de chronologie is altijd een goede oefening. Een goede controle op je juiste schriftinterpretatie enzovoort. Je hoeft maar één foutje te maken, dat klopt toch niet. Dus je leert er wel van mee werken. En ik herinner mij van school dat wij wiskunde moesten leren, vonden wij ook niet zo leuk. En er werd er gezegd waar het voor nodig was. Het was nodig om scherp en accuraat te denken.
Heeft er een heen aan?
Dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk niet het belangrijkste Bijbels onderwerp. Integendeel. Maar mijn ervaring is dat je er steeds verder mee komt. Maar het is soms hard werken, ja. Ik ben echt weken bezig geweest om dat is lang geleden overigens, maar om in de Bijbel alle data die genoemd worden op te schrijven op een bij wijze van spreken een verjaardagskalender, weet je wel. De zoveelste van de zoveelste maand gebeurt dit. De zoveelste van de zoveelste maand gebeurt dat. En dat op een kalender invullen. Enzovoort. En toen heb ik de kalender in tweeën geknipt en naast elkaar gehangen. En zei gedacht zijn hoe aardig dat is, die overeenkomst. Wat in de tweede maand gebeurt, komt overeen met de zevende maand. Eerste komt overeen met de zevende. Tweede komt overeen met de achtste. Derde komt overeen met de negende. Niet altijd, maar de belangrijke data wel. Die vind je dus in het loop van het jaar twee keer. We zijn dus ten opzichte van elkaar geschoven of uit elkaar getrokken. De dood van Mozes en de dood van Aaron schelen precies een half jaar. Het kost wat moeite om erachter te komen, maar het is echt zo. De geboorte van de Heer Jezus en de geboorte van Johannes de Doper schelen precies een half jaar. De data staan er niet bij, maar als je één weet, weet je de andere dus ook. Enzovoort. Dat is niet voor niks natuurlijk, daar is wel wat mee. En zoals gezegd, grote verzoendag in het huis nemen van het paaslam scheelt een half jaar. Loofhuttenfeest, ongezuurde brood, dat scheelt exact een half jaar. Het alternatieve paasfeest en het feest van Jerobeam scheelt exact een half jaar. En 7 jaar regeren in Hebron en 7,5 jaar regeren in Hebron scheelt ook precies een half jaar. Waar is dat half jaar? Wel, die 7 jaar in Hebron is een beeld van de 7e week van Daniel. En als je een half jaar kwijtraakt, dan betekent het zeker dat de kalender weer teruggezet wordt. Dan spring je van de eerste maand rechtstreeks naar de 7e, ben je een half jaar kwijt. En dat is de conclusie die ik dan trek. Zo zal het kennelijk gebeuren. En data die vroeger een half jaar van elkaar verschoven waren, vallen ineens gelijk. Je hebt ineens kortsluiting tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Of tussen Mozes en Aaron. Data vallen ineens samen. En dat is ongetwijfeld waar het om gaat. En vroeger moest ik kiezen, dacht ik, zal nou de einde van de 70e week, welke datum is dat het Heer verschijnt in de Olijfberg? Is dat 10 Nisan, want zo was het aan het eind van de 69e week? Of is het Grote Verzoendag, want 70 weken zijn bestemd over uw volk om de overtredingen te sluiten, eeuwige gerechtigheid. Dat is de Grote Verzoendag. Bij nader inzien. We schuiven gewoon de kalender terug en de data vallen gelijk. Ineens. Wat altijd ging over het paaslam, blijkt ineens Grote Verzoendag te zijn. En dat vind ik een conclusie die wel aardig klopt. Ja, maar dat kan ik in één zin vertellen. Maar ik kan het niet bewijzen. Mijn conclusie is dat het ene half jaar meer specifiek in verband staat met de priesterfunctie en het andere halve jaar staat in verband met de functie van de koning. En waar met ingang van het oude verbond en waar onder het oude verbond koningschap en priesterschap van elkaar werden gescheiden, ontstond dus ook die verschuiving van die kalender. En vandaar dat er dus een half jaar verschil zit tussen de overlijdensdatum van Aaron en Mozes. Op de kalender er kan wel jaren tussen zitten, maar het gaat om dat halve jaar, hè, de datum. Mozes was de koning, Aaron was de hoge priester. En vandaar ook bij Johannes de Doper en de Heer Jezus. Johannes de Doper was de priester, de Heer Jezus was de koning, zit een half jaar tussen. En als dus het nieuwe verbond aanbreekt voor Israël aan het eind van de zevende week, als het niet langer leeft onder de wet, maar onder het nieuwe verbond, dan verschijnt de koning en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan worden dus die beiden met elkaar in verbinding gebracht. Paasfeest is specifiek priesterlijke aangelegenheid. Het gaat over reiniging. Het gaat over verzoening en wat er maar wezen mag. Loofhutte spreekt over koningschap. De gedachte is namelijk dat de Heer in het midden van zijn volk woont. Dat de Heer zijn volk verzamelt, bijeenbrengt. En dat is de koninklijke aangelegenheid. En als het samenvalt, dan is het nieuw verbond aangebroken. Dat is het ongeveer. En in Openbaring lees je dan, na de 70ste week van Daniel, de uitverkiezing van de 144.000 en hun werk. En dan staat er, en er werd, dat is Daniel, dus Openbaring 8 vers 1. En er werd een stilte of een zwijgen in de hemel van een half uur. Punt. Wat is er met een half uur? Nou is mijn vraag, is dat het halve jaar wat zoek raakt? De kalender wordt verschoven, data vallen over elkaar enzovoort. En dus vallen dan Pasen en Pinksteren. Maar het was natuurlijk Pasen en Loofhutten op één dag. Ja. En de vernieuwing van de tempel valt samen met Pinksteren. Of weet je niet dat het gaat om een tempel van de Heilige Geest. De vernieuwing van de tempel valt samen met de uitstorting van de Geest. Dat is toch logisch? Of niet? Het alternatieve paasfeest met het alternatieve loofhuttenfeest. Dat lijkt me voor de hand te liggen. Nou, laat me zitten. Wij zullen eerst de Heer danken. Trouwe Vader, we danken u voor uw woord en voor de rijkdom die we daarin mogen vinden. We danken u dat wij acht mogen geven en zouden geven op het profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat u ons gezegd hebt, blus de geest niet uit en veracht de profetieën niet. We danken u daarom dat we ons bezig mogen houden met wat u duizenden jaren geleden reeds gesproken hebt. En dan juist daardoor ons mogen bezighouden met die dingen die haast geschieden moeten. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar deze gebeurtenissen. Die zeer ingrijpend zullen zijn en groot en vreselijk zullen zijn. Wellicht voor de volkeren der aarde en voor het Joodse in het bijzonder. Maar we danken u, Vader, dat we mogen weten dat deze dingen noodzakelijk zijn en moeten leiden tot de openbaring van uw heerlijkheid, de openbaring van de heerlijkheid van Christus bovendien. En we danken u in het bijzonder dat we mogen weten dat wanneer hij zal geopenbaard zijn in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen zijn en wij ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. We danken u dan voor deze zalige hoop waaruit wij mogen leven. Wij danken u voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat u ook nu voor ons zorgt, ons gegeven hebt dat licht van uw geest en uw woord, opdat wij de waarheid zouden verstaan en zouden leven in vrijheid, opdat we in die vrijheid en door die vrijheid u, levende God, zouden dienen. Wij danken u dat wij mogen kennen onze heiland als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en daarmee ook als de koning der koningen, die binnen afzienbare tijd in heerlijkheid zal verschijnen. Die vervullen zal al hetgeen de profeten gesproken hebben en die uw naam zal grootmaken, ook in deze wereld. Wilt u dan ook ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Richt u ons oog op u. Geeft u ons de kracht van uw geest, opdat we inderdaad zouden wandelen tot eer van uw naam en onze verwachting zouden stellen op die dingen die haast geschieden moeten. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.